Romeinen hoofdstuk 6, vers 1 tot 14. Bedenk bij het lezen van de Heilige Schrift dat niet maar een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen hebben gesproken. Zo lezen wij in Romeinen 6, vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn nog daarin leven? Of weet u niet dat wij alle die in Christus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten we toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. En als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn leven, sterven betreft, is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen. Als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren, om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking van de zonde als wapens van ongerechtigheid. Maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Nog een keer die laatste tekst. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover de schriftlezing. En dan zeggen we tegen elkaar, vanuit een diepe en levende overtuiging, zalig. Gelukkig betekent dat. Gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Heb jij er ook zo moeite mee dat er dingen in je leven zijn waarvan je weet dat ze de Heere verdriet doen? Ieder mens worstelt denk ik met bepaalde lijfzonden. Zondige gewoontes waar je maar niet mee kunt breken. Gedachten waar je maar niet los van kunt komen. Of houdingen die je niet kunt veranderen. Als we eerlijk zijn moeten we toegeven dat een ieder van ons een persoonlijke strijd voert tegen bepaalde lijfzonden. Zaken waarmee je de Heere verdriet doet. Wat is nu het antwoord op de zondestrijd in het leven van de gelovigen? Daar willen we het vandaag over hebben, een uitermate belangrijk onderwerp. Dat is het onderwerp ook van ons schriftgedeelte, Romeinen 6 vers 1 tot 14. Wat is de sleutel tot de overwinning op de zonde in ons leven? Dat is een vraag die vooral de dienaars van het goddelijk woord bezighoudt. Hoe kunnen wij onze toehoorders, de gemeente van de Heere Jezus, zover krijgen dat ze de zonde nalaten? Hoe kunnen we onszelf zover krijgen? En daarbij heeft elke predikant zo zijn eigen methode. Sommigen bedienen zich van vrees en angst. Zo van, breek ermee of de Heere neemt je te grazen. Hij weet je altijd te vinden en als je niet beter je best doet, ga je alsnog verloren. Het is Jezus plus beter je best doen of anders zwaait er wat. Anderen sleutelen wat aan de genadeleer door er werken aan toe te voegen en maken de genade tot iets wat je moet doen. Je moet naar de kerk gaan, je moet gedoopt worden, je moet geld geven. Het is Jezus plus goede werken. Dat is evenwel een verdraaiing van de genadeleer. Anderen zeggen, ja, hoor eens even, je moet wel stoppen met al die slechte dingen die je doet, want anders ben je waarschijnlijk niet behouden. Iemand die dit doet of dat doet, is geen kind van God. Het is Jezus plus dit niet doen, dat niet doen, zus niet doen. Weer anderen, die bedienen zich van de wet. Ze slaan de gemeente met het gij zult en gij zult niet om de oren. Deze mensen zeggen, ja, je zult de wet moeten naleven, want anders ga je alsnog verloren. Kom je niet in de hemel. Ja, je bent natuurlijk wel tot Christus gekomen, maar je zult toch de wet moeten naleven, anders kom je er alsnog niet. Het is Jezus, ja, plus wetsbetrachting. Nou, dat is nu precies wat de Joden in Rome leerden. Vandaar ook dat Paulus er in de voorgaande hoofdstukken zo sterk de nadruk op heeft gelegd, dat de behoudenis niet door werken der wet verkregen wordt, maar alleen uit genade door het geloof in de Heer Jezus Christus. Het zijn die bekende sola's, sola gratia, sola fide. Alleen door de genade, alleen door het geloof. Geen van de voornoemde methoden is een afdoende oplossing voor de zonde in het leven van de gelovigen. Nee, daarvoor is wat anders nodig, namelijk dat we gaan begrijpen wat onze positie in Christus is. Wat er met ons gebeurd is op het moment dat we door de Heilige Geest in Christus zijn gedoopt. Nu, je weet allemaal inmiddels, voor de gasten onder ons, we zijn bezig met een systematische verklarende Bijbelstudiereeks over de Romeinenbrief. We zijn vandaag, zoals u ziet, toegekomen aan het 6e hoofdstuk en we hopen de eerste 14 versen met elkaar te behandelen. Het kloppend hart van de Romeinenbrief is de rechtvaardiging door het geloof alleen. En Paulus heeft betoogd dat de ontdekking van alles wat God als gevolg van onze rechtvaardiging in Christus heeft gedaan, de sleutel is voor een leven uit genade. Nou, dat is een samenvatting, heel in een notendop, van Romeinen 5, het geloof alleen is genoeg. In de mate van de kennis van je positie in Christus, in die mate ben je tot rust gekomen en leef je uit genade. Nou, wat hebben wij onder andere in Christus ontvangen? Een van de eerste dingen die in Romeinen 5 genoemd worden is vrede, direct gevolgd door hoop en liefde en zekerheid en leven. Maar boven alles is er een onuitputtelijke bron van genade geopend. En aan dat laatste stoten sommige mensen zich. Op een of andere manier hebben wij mensen er de grootste moeite mee dat de Heere God zo'n overvloedige genadebron beschikbaar stelt voor zondaren. In Romeinen 5 vers 20 zegt Paulus, de wet echter kwam er nog bij, opdat de overtreding zou toenemen. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. De wet is als contrastvloeistof, zeg maar, toegevoegd, met maar één bedoeling, om de ernst, de gruwelijkheid van de zonde te bewijzen. De wet werd, herinner u ons voorbeeld, als een vergrootglas. Het vergroot de ernst van de zonde, het laat de zonde in haar ware aard zien. Het ontdekt je daaraan. Maar, zegt Paulus, let op, hoe groot de zondaar je ook bent, hoe vuil, hoe gewelddadig of immoreel je zonden ook zijn, de genade van de Heere is meer dan overvloedig. Waar de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden. Gods genade is groter dan de grootste zonde. Gods genade is groter dan de grootste zonde in jou en mijn leven. Nou goed, tot zover de inleiding bij de overdenking van ons schriftgedeelte. Gebruiken wij de volgende indeling en dat noem ik even voor diegenen die aantekeningen maken. We beginnen in vers 1 van Romeinen 6 met de aanleiding, de probleemstelling, gevolgd door Gods antwoord op het probleem in vers 2 tot 10. En vervolgens in vers 11 tot 14 spreekt Paulus over de praktijk van ons dagelijks leven. Nou, maar we beginnen in vers 1 met de aanleiding, het probleem. Want die onuitputtelijke, overvloedige bron van de Heere voor verloren zondaren, die bron van genade, was voor de geadresseerden van deze brief een probleem. Een probleem dat hier in Romeinen 6 vers 1 verwoord wordt. Wat zullen wij dan zeggen? Lees maar even mee in je Bijbeltje. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Nou, dat klinkt heel aannemelijk. Als meer zonde in meer genade resulteert, Als door meer zonde de genade meer dan overvloedig is geworden, waarom zouden wij dan niet meer zondigen, zodat God meer genade kan geven? Dat lijkt op zich een logische redenering. Kijk, als onze zaligheid 100% afhankelijk is van Gods genade, als goede werken, wetswerken, daar werkelijk niets aan kunnen bijdragen. Als het 100% genade is, dan kunnen wij, nadat wij tot geloof gekomen zijn, rustig doorgaan met zondigen, zonder dat we bang hoeven te zijn dat de bron van Gods genade droog valt. En inderdaad, menig christen leeft op die manier. Voor hen is de Bijbelse genadeleer een excuus om te zondigen. De Bijbelse genadeleer is voor deze mensen een vrijbrief om naar de bevelen van een oude natuur, de bevelen van koning zonde, te leven. Immers Romeinen 5 vers 20 zegt het toch, hoe meer zonde, hoe meer genade. Broeders en zusters, let er goed op. Als mijn prediking van het evangelie deze vraag niet bij u losmaakt, is er waarschijnlijk iets mis met mijn prediking, want dan heb ik Gods genade tekort gedaan en niet duidelijk verkondigd. Dr. Martin Lloyd-Jones zegt in zijn commentaar op de Romeinenbrief het volgende over deze tekst. Hij zegt, er is geen betere test of iemand de Bijbelse genadeleer zuiver verkondigt dan deze. Dat sommigen het verkeerd begrijpen en denken, omdat je alleen uit genade behouden bent, doet het er niet meer toe hoe je leeft of wat je doet. Je kunt onbeperkt zondigen, want daardoor wordt Gods genade des te overvloediger. Einde citaat. Nou, ik troost mij hiermee, want meer dan eens is iemand naar mij toegekomen die zei, ja, maar als wat u zegt waar is, dan kun je maar raak leven. Als de Bijbelse genadeleer helder en eenvoudig uiteengezet wordt, heb je altijd mensen die het verkeerd begrijpen, omdat je het goed hebt uitgelegd. En laten we maar eerlijk zijn, de zonde heeft zo zijn spannende en plezierige kanten. We houden er van nature van om een beetje te zondigen. We voelen ons daar eigenlijk als een magneet toe aangetrokken. En we hebben in ons achterhoofd, Gods genade is groot genoeg. Wat zullen wij zeggen? Mogen wij, nu wij onder het overtuigende werk van de Heilige Geest tot geloofsaanvaarding gekomen zijn van Jezus, mogen we bij de zonde blijven opdat de genade toenemen? Ziet u het antwoord van de apostel Paulus in vers 2? Volstrekt niet. Sterker had hij het in het Grieks niet kunnen ontkennen. Laten we bij de zonde blijven. Paulus zegt, no way. Volstrekt niet. Negatief. Vergeet het maar. Nee, je mag niet bij de zonde blijven. Volstrekt niet. En in de nu volgende verse verklaart hij zijn antwoord. En dat doet hij zonder ook maar iets af te doen van de Bijbelse genadeleer. Sterker nog, het gaat er in Romeinen 6 juist om dat het de genade is, de genade van God, die ons in staat stelt en motiveert om met de zonde te breken en om in toewijding aan Jezus te leven. Niet de wet. Niet de wet, maar de genade stelt ons daartoe in staat. Dit is een van de zegeningen van onze rechtvaardiging. Een juist inzicht in onze positie in Christus. Weten wie je in Christus uit genade bent, wat je in Christus hebt ontvangen, motiveert om met de zonde in je leven te breken. Nou, tot zover de probleemstelling. Daarom dat dit zo'n allerbelangrijkst onderwerp is. Jij moet weten wie je in Christus bent. Daar moet je diep van doordrongen worden. En ik kan mijn best doen. En ik ga mijn best doen. En ik heb mijn best gedaan. Maar we zijn zo afhankelijk van het werk van de Heilige Geest. We zijn zo afhankelijk van het werk van de Heilige Geest. Want hij moet het wonder nu doen. Dat bij jou en mij, voor het eerst of bij vernieuwing, als waar het licht aangaat en wij zien, zicht krijgen op wie wij voor de Heere God zijn door onze geloofsverbondenheid met de Heere Jezus. Goed. Nou, tot zover de probleemstelling. Ten tweede, het antwoord op het probleem. Het antwoord op het probleem, de oplossing van het probleem in vers 2 tot 10. En daar zullen we ons hoofdzakelijk mee bezighouden, het antwoord op het probleem. Lees maar mee, vers 2, hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Nou, daarmee zijn we meteen tot het harde kern van de oplossing doorgedrongen. Er staat, wij zijn gestorven, punt. Alles wat volgt draait om deze ene machtige stelling. Het is Romeinen 6 vers 1 tot 14 in een notendop. Wij zijn, begrijp je het? Ik hoop dat het landt. Wij zijn gestorven. Dat is het antwoord op het probleem. Als wij voor de zonde gestorven zijn, hoeven wij namelijk niet meer op de zonde in te gaan. Gestorven mensen hebben geen enkel probleem met de zonde. Gestorven mensen hebben geen enkel probleem met de zonde. Je kunt een kratsterke drank naast een dode alcoholist zetten, zonder dat het hem iets doet. Je kunt een dode obesitas patiënt in McDonald's opsluiten, zonder dat het hem iets doet. Wat bedoelt Paulus als hij zegt dat wij voor de zonde gestorven zijn? We zondigen toch nog steeds? Maar hij zegt dat wij gestorven zijn. Hoe verhoudt het gestorven zijn zich met het nog steeds zondigen? Als je dood bent voor de zonde, ben je toch niet in staat om te zondigen? Wat bedoelt Paulus nu? Nou, vers 3, en daar verklaart hij zich nader. Of weet u niet? Of weet u niet dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Op hetzelfde moment, broeders en zusters, dat wij onder het overtuigende werk van de Heilige Geest tot geloof gekomen zijn, heeft de Heilige Geest ons één gemaakt met de Heere Jezus Christus. Hij identificeerde ons met hem, vereenzelvigde ons met hem, maakte ons één met hem, plaatste ons in hem. De Heilige Geest doopt ons in Jezus. Nou, ter verduidelijking. Toen ik op 20 november 1981 in Rotterdam ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand mijn jawoord gaf aan Maria, mijn vrouw, werden wij in het huwelijk verenigd. En sinds die dag zijn wij één. We horen bij elkaar, zouden incompleet zijn zonder elkaar. Dat klopt op, want zij heeft mij rib en doordat ik haar nu gevonden heb, ben ik weer compleet. Nu in 1 Korinthe 12 vers 13 wordt dat de doop genoemd. Niet de waterdoop, maar de geestesdoop. De Heilige Geest, de derde persoon van de Heilige Drie-eenheid, doopt ons in het lichaam van Christus. En dat wordt zichtbaar gemaakt in de waterdoop. De waterdoop is als de ring tijdens de huwelijksplechtigheid. Toen we voor de ambtenaar van de burgerlijke stand ja zeiden, deden we als teken van ons ja-woord de ring om elkaars vinger. Die ringen hebben ons natuurlijk niet aan elkaar verbonden, maar zijn wel een zichtbaar teken van die eenheid. Die ringen laten aan de hele wereld zien, wij horen bij elkaar. De ring aan mijn vinger zegt dat ik Maria toebehoor, en de ring aan haar vinger zegt dat zij mij toebehoort. Zo ook de waterdoop. We worden er niet door behouden, het verbindt ons niet aan Christus, maar het is wel het uiterlijke teken van wat er bij onze bekering heeft plaatsgevonden. Het is een krachtig uiterlijk getuigenis ten overstaan van de hele wereld dat wij één zijn met Christus. En deze eenheid met Christus, waarvan de waterdoop een teken is en het huwelijk een illustratie, heeft in het bijzonder betrekking op drie gebeurtenissen uit het leven van de Heer Jezus, namelijk zijn dood, begrafenis en opstanding. Drie gebeurtenissen die door onze verbondenheid met Christus ook waar zijn van ons. En dan hebben we het nogmaals over zijn dood, begrafenis en opstanding. Wanneer wij ondergaan in het water, symboliseert dat onze dood en begrafenis met Christus. En wanneer wij uit het water opstaan, symboliseert dat onze opstanding met Christus. Leest u maar mee in vers 4. Vers 4. Wij zijn dan met hem begraven door de doop, in de dood. Opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dood en opstanding. We zijn één gemaakt met Christus, gedoopt in Christus. Wie heeft dat gedaan? Over welke doop hebben we het? We hebben het over de geestesdoop. Wanneer vond die plaats? Bij de bekering. Want door één geest zijn we alle tot één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, Grieken, slaven, vrijen. En alle zijn we met één geest gedrenkt. 1 Korinthe 12, 13. Zijn begrafenis, zijn dood was onze dood. Zijn begrafenis, onze begrafenis. Zijn opstanding, onze opstanding. We zijn in Christus, zegt Paulus, dood voor de zonde. Maar vraagt u, hoe kan de ene persoon met de dood van een andere persoon vereenzelvigd worden? Weet u, dit zijn waarheden die zich moeilijk laten verduidelijken. Maxwell illustreert dit in zijn boek Gekruisigd geboren met het volgende voorbeeld. Ik lees het u voor. Tijdens de burgeroorlog, de Amerikaanse burgeroorlog, werd George Wyatt door het lot aangewezen om naar het front te gaan. Omdat hij een vrouw en 6 kinderen had, bood een jongeman, Richard Pratt genaamd, zich aan om in zijn plaats te gaan. Pratt werd aangenomen, voegde zich bij de troepen onder de naam en het nummer van George Wyatt. Al spoedig daarna werd Pratt gedood in een gevecht. Enige tijd later werd Wyatt opnieuw opgeroepen voor de militaire dienst. Hij ging in beroep met als argument dat hij gestorven was in de persoon van Pratt. Hij stond erop dat de autoriteiten hun eigen administratie zouden nagaan om zelf vast te stellen dat hij gestorven was in de persoon van Pratt. En inderdaad, zijn dossier werd nagetrokken en werd legaal van verdere dienstplicht vrijgesteld, omdat hij gestorven was in de persoon van zijn plaatsvervanger, Pratt. Hij was geïdentificeerd met de dood van Richard Pratt. Nou, ook wij zijn gestorven in de persoon van onze vertegenwoordiger, de Heere Jezus Christus. We zijn gestorven. En elke oproep van koning zonde aan ons adres is een oproep aan een dode. Je kunt tegen een dode zeggen, doe dit, gij zult niet. Maar die doet helemaal niets. Die blijft liggen. Hij is een dode. Precies zoals George Wyatt geen gehoor hoefde te geven aan de oproep om op te komen. We zijn gestorven voor de zonde. Maar daar is het niet bij gebleven. Jezus Christus is niet alleen gestorven, hij is ook begraven. We zijn geïdentificeerd met zijn dood, zijn begrafenis. Maar ook zijn we geïdentificeerd of vereenzelvigd met zijn opstanding. En omdat wij nu levend zijn in hem, kunnen wij een geheel nieuw leven leven. Een leven tot eer van God. Een leven wat de Heere behaagt en wat hem verheugt. Nou, ik ben me ervan bewust, gemeente, dat dit zware kost is. Hoewel dit een moeilijk te begrijpen waarheid is, is het ook een van de belangrijkste waarheden. En Paulus doet zijn uiterste best om het ons zo duidelijk mogelijk uit te leggen. In vers 6 zegt hij, dit weten wij toch. Het gaat hier om een verdere verklaring van wat we reeds weten. Dit weten wij toch. We worden verondersteld iets te weten. Je hebt deze informatie nodig. Dit moet je weten. Dit moet vaststaan. Dit weten wij toch wat. Dat onze oude mens met Christus gekruisigd is, hem, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Op hetzelfde moment dat we de Heer Jezus hebben aangenomen als zaligmaker en Heer, zijn we geïdentificeerd met zijn dood en opstanding. Er zijn toen 3 dingen met ons gebeurd. Ten eerste is toen onze oude mens gekruisigd. Dat wil zeggen, de mens die wij waren voor onze wedergeboorte. Ons voormalige zelf, ons oude ik, is gekruisigd met Christus. Dat wat ik was voor mijn bekering is juridisch, volgens het hemels recht, dood. Je zou dat kunnen vergelijken met een biografie in 2 delen. Deel 1 beschrijft het verhaal van mijn oude mens voor mijn bekering. En deel 2 beschrijft het verhaal van mijn nieuwe mens na mijn bekering. Deel 1 is verleden tijd. Dit deel van mijn leven is voorgoed afgesloten. Voorbij, weg. Juridisch, volgens het hemelsrecht, bestaat dat gedeelte niet meer. Volgens het hemelsrecht, en dat bedoel ik, zoals de Heere God mij nu in Christus aanziet. Dat bedoelt Paulus als hij zegt dat onze oude mens gekruisigd is met Christus. Landt het? De Heere God kijkt naar jou als iemand van wie de oude mens compleet dood is. Dat is je juridische status, positie voor de Heere God. Dood, die oude mens. Compleet. Daar hebben we niets meer mee te maken, zegt hij. We leven nu in het nieuwe leven. Ik ben in deel 2 van mijn leven. Deel 1 is voorbij. Ten tweede werd de zonde macht verbroken. De zonde macht werd verbroken. De oude mens is gekruisigd. De zonde macht werd verbroken. Lees maar mee, vers 6. Dit weten wij toch, opnieuw weer. Dit weten wij toch. Nou, je moet weer wat weten. Dit weten wij, dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden. Het lichaam van de zonde is teniet gedaan. En wel in die betekenis dat zijn kracht gebroken is. Onze zondige natuur bedient zich van het lichaam, manifesteert zich door het lichaam, door mijn zintuig, door mijn ledematen. In die zin wordt er gesproken over het lichaam van de zonde. Toen dat eerste deel van mijn leven werd afgesloten, toen werd ook de macht van mijn zondige natuur gebroken. Gebroken, let u goed op. Het werd gebroken, niet uitgeschakeld. Dat is een veel voorkomend misverstand, waardoor veel frustratie en moeite ontstaat. We worden immers elke dag geconfronteerd met de zondemacht. De zondemacht is nog steeds actief. Nog steeds vallen er slachtoffers. Het is bepaald niet stil aan het front. De ene aanval volgt op de andere. De vijandige zondemacht is niet vernietigd, maar wel gebroken. Kijk, om dat met een voorbeeldje duidelijk te maken. De invasie in Normandië heeft de ijzeren greep van Nazi-Duitsland op Europa gebroken. Het duurde echter nog maanden voordat heel Nederland bevrijd werd. Maar de macht van Hitler, Nazi-Duitsland, is waar gebroken? Bij Normandië. Wanneer is de macht van koning Zonde gebroken? Inderdaad, aan het kruis. En bij de wedergeboorte hebben we daarom deel gekregen. Dat is voor ons het begin geweest van een voortdurend krachtverlies van de zondemacht. Totdat het geheel en al teniet gedaan wordt. Kijk, de plant waarvan de wortel is afgekapt, bloeit nog een poos, groeit nog een poos, kan zelfs nog tot bloei komen, maar is in wezen dood. Die plant is dood. De wortels zijn afgekapt. Maar wonder boven wonder. De blaadjes hangen er nog. En hij geeft nog vrucht ook. Maar hij is dood. En daar spreekt Paulus over hier in ons schriftgedeelte. Dat is door onze identificatie met de dood en opstanding van Christus met ons gebeurd. De macht van onze zondige natuur is gebroken, afgekapt. Natuurlijk voert het nog steeds oorlog tegen ons en het veroorzaakt schade en verdriet. Maar, en dat moeten we boven alles weten, die overheersende zondemacht is gebroken. We hoeven niet langer te gehoorzamen. Ten derde zijn we door onze identificatie met Jezus Christus in zijn dood en opstanding bevrijd van de slavernij van de zonde. Niet langer hoeven wij aan de zonde te gehoorzamen. We staan niet langer in dienst van de zonde. Niet langer zijn we slaven van de impulsen van ons zondige hart. Voordat wij tot Christus kwamen, konden we niet anders dan de bevelen van koning zonde gehoorzamen. Nu zijn we daarvan bevrijd. Vers 7 zegt, want wie gestorven is, is rechtens, juridisch, vrij van de zonde. Letterlijk staat er zelfs, als je het letterlijk zou vertalen, staat er, is gerechtvaardigd van de zonde. Dat staat er letterlijk. In vroeger tijden was het in Schotland de gewoonte om nadat een misdadiger was opgehangen op de gevangenisdeur te vermelden: hedenmorgen om 6:00 is gevangene zus en zo gerechtvaardigd. Om daarmee duidelijk te maken, dat betekende dat hij voor zijn misdaden had geboet, zijn schuld had voldaan en dat de wet hen niets meer kon maken. Nu, omdat wij met Christus gestorven zijn, omdat we met zijn dood geïdentificeerd zijn, zijn ook wij gerechtvaardigd. De zonde heeft geen zeggenschap meer over ons. Vers 8, Romeinen 6, 8. Als wij nu met Christus gestorven zijn, en geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Wat zijn sterven betreft, is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Christus is voor de zonde gestorven in die zin dat hij de zondeschuld op zich genomen heeft. Daarom dat ook wij, die verenigd zijn met hem, de zondeschuld gedragen hebben. Jij hebt in Christus geboet voor je zonde. Hoor je? Jij hebt in Christus geboet voor je zonde. De schuld van je leven heeft hij betaald. Daarom dat Paulus kon zeggen in, wat is het, Galaten 5, vers 22, vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mij niet, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog door het geloof, in zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Nogmaals, jij hebt in Christus geboet voor je zonde. Toen hij aan het kruis de zondeschuld voldeed, deed hij dat namens jou en mij. Onze zondeschuld is voldaan. Met Christus ben ik gekruisigd. Juridisch ben je gekruisigd mens. En omdat de straf is voltrokken, heeft de zondemacht geen recht meer. Geen aanspraak meer. Geen macht meer over ons. Zijn macht is gebroken. We zijn bevrijd van de slavernij van de zonde. Dat deel van ons leven is door Gods genade afgesloten. Deel 2 is begonnen. Hoe dwaas zou het zijn om deel 1 opnieuw te openen? Om opnieuw onder de tirannie van de zonde te gaan leven? Hou dat hoofdstuk voor goed dicht. Ik hoop dat je Romeinen 6 vers 1 en 2 begint te begrijpen. Wat zullen wij dan zeggen? Mogen we bij de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Volstrekt niet. Want hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Je bent dood. In Christus. Dat is je staat. Dat is je positie voor de Heere God. Dat is Gods motivatie en bekrachtiging tot overwinning op de zonde. Kijk, toen ik in 1981 op het stadhuis in Rotterdam ja zei tegen Maria, heb ik het hoofdstuk vrijgezellenbestaan afgesloten. Vervolgens ben ik een nieuw hoofdstuk begonnen. Een geweldig hoofdstuk. Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest. Beste hoofdstuk van mijn leven. Het hoofdstuk huwelijksleven. Ik zou voor geen goud meer terug willen naar het vrijgezellenbestaan. Ik ben getrouwd om het huwelijksleven te leven. En ik wil nooit en nooit meer terug. En zo is dat ook met het christenleven. Ik ben christen geworden om als christen te leven. En dat is wat ik door Gods genade dan ook wil doen. Nooit, nooit wil ik meer terug naar dat vorige deel. Ja, dat oude leven longt met beloften van vrijheid en sensatie en spanning en verstrooiing. Maar dat geeft het niet echt. Het geeft uiteindelijk alleen maar wroeging en teleurstelling. Waarom zou ik daarna terug willen? Nee, ik wil leven in het licht van wie ik in Jezus Christus ben. Een kind van de ene ware levende God. Vergeven, gerechtvaardigd, dood voor de zonde, levend voor God. De centrale vraag is tot besluit: hoe voorkomen we dat we terugvallen in het oude leven? Want het blijft een voortdurend gevaar. Er zijn bepaalde dingen die we daarvoor moeten doen. Er zijn bepaalde dingen die we moeten doen om deze waarheden, zeg maar, te activeren in ons leven. Nu, na de probleemstelling en Gods antwoord en voorziening, wil Paulus het nu hebben over onze verantwoordelijkheid, de praktijk van ons dagelijks leven. En daarmee sluiten we af. Vers 11. Zo dient ook u zelf te rekenen, als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Ten eerste moeten we ons bewust zijn van onze positie. Er staat in: zo dient ook u uzelf te rekenen. Met andere woorden, het moet voor jouw nieuwe positie, zegt Paulus, waar we nu over gesproken hebben, let even op, dit moet voor jou vaststaan, zo moet je jezelf rekenen. Dat betekent dat je niet net doet alsof je dood bent, terwijl je weet dat het niet zo is. Sommigen leggen het zo uit, ik moet dood zijn voor de zonde, maar dat ben ik niet, dus moet ik maar net doen alsof. Nee, dat wordt hier niet bedoeld. In Christus, zegt Paulus, zijn we juridisch dood voor de zonde. En dat is iets wat je moet weten, dat moet voor je vaststaan. Zo moet je met jezelf rekenen. Wandel even met mij door de tekst. Vers 3. Of weet u niet? Ook vers 6. Dit weten wij toch? Vers 9. Wij weten toch? Vers 11. Zo dient ook u uzelf te rekenen. Is het duidelijk? Landt het? Hier mag met andere woorden niet de minste twijfel over bestaan. Je bent dood en daarmee moet je rekenen in je leven. Realiseer je dat? Wees je daarvan bewust? Houd dat voor ogen. Weet u, toen ik trouwde met Maria, ben ik voor mijn oude vlammen gestorven. Als ik een van hen tegen het lijf zou lopen en mee zou willen gaan stappen, nou, dan zou ik me eerst wel even bedenken. Maria zou me vermoorden. Maar dat is niet de reden. De reden dat ik het niet zou doen, is omdat ik weet wie ik nu ben. Ik ben, toen ik ja zei tegen Maria, voor mijn oude liefdes gestorven. Ik ben van haar. Ik behoor haar toe. Dat eerste hoofdstuk vrijgezellen bestaan is afgesloten. Wat dwaas zou ik zijn om opnieuw te willen beginnen. Om dat opnieuw te openen. Het staat voor mij vast dat ik van Maria ben. En in principe zijn die oude liefdes geen keuzemogelijkheid. Het staat voor mij vast dat ik dood ben voor de zonde en zo leef ik. Dat is in principe geen keuzemogelijkheid. Nou, bedenk deze waarheden, zegt Paulus, overpeinzen. Laat het voor jou vaststaan. Ga daarmee rekenen in je leven. Waarom? Omdat het vaststaat voor de Heere. Leef nou overeenkomstig die nieuwe mens die je bent, een nieuwe schepping. En wanneer de duivel naar je toe komt en allerlei dingen in je oor fluistert, joh, doe het maar, er is niemand die het ziet. Je kunt het toch gewoon deleten, je kunt het toch gewoon wegzeppen. Joh, geef ze even langs, dat laat je je toch niet gezeggen. Doe maar, lach maar even, maak maar even een praatje. Kijk elkaar even wat dieper in de ogen. Ga maar een stukje om, vind je vrouw heus niet erg hoor. Misschien heb je wel een pastoraal gesprek. Doe maar joh, het is prima. God is liefde, hij vergeeft het wel. Zijn genade is groot genoeg om alle zonden te bedekken. Eerdaags krijg je van dat soort influisteringen. Zeg dan Satan, hoepel op. Dat hoofdstuk van mijn leven is afgesloten. In Christus ben ik daarvoor gestorven. Jij hebt geen zeggenschap meer over mijn leven. Ik ben van Christus. En dat is net zo zeker als het kruis op Golgotha heeft gestaan en er een leeg graf was op de eerste paasdag. Zo zeker. Charles Haddison Spurgeon zegt: al de legioenen van de hel kunnen ons niet dwingen voor de duivel te werken. De overste van deze wereld kan zijn dienaren oproepen in zijn dienst. Maar hij kan ons, vreemdelingen en bijwoners, geen dienstplicht opleggen. Een waar kind van God maakt aanspraak op vrijstelling van alle bevelen van de Satan. Mooi, hè? Ten tweede. Laat de zonde niet langer op de troon van je leven regeren. Vers 12. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren, om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. Stel uw leden, vers 13, niet de beschikking aan de zonde als wapens van de ongerechtigheid. Doe met andere woorden, niet langer alsof de zonde je koning is. Wees niet langer een dienaar van die koning. Laat uw lichaam niet als instrument van de zonde gebruiken. Ga niet naar die plaats of begeef jezelf niet in die situaties waar je je blootstelt aan verleidingen. Stop ermee je gedachten te voeden met plaatjes of tijdschriften of beelden die je verzwakken voor Satans verleidingen.
Laat de zonde niet langer koning zijn in je leven. Wees daarin radicaal. Wees daarin onverschrokken. Breek ermee. Wees een discipel, een volgeling van Jezus in alle dingen. Maar leef als een doulos, een slaaf van Jezus. Dat is een keuze die je moet maken. Er staat hier, laat dan, stel uw leden niet. De Heere spreekt je hier aan als een mens in verantwoordelijkheid. Die mag antwoorden op het aanbod van Gods genade. Ten derde, geef jezelf geheel en al over aan de Heere God. Vers 13b zegt, maar stel uzelf de beschikking aan God. Dat moet je doen. In antwoord op alles wat God in Christus positioneel voor jou gedaan heeft. Als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van de gerechtigheid zijn voor God. Met andere woorden, elk lichaamsdeel, alle zintuigen, alle ledematen. Als instrument om Gods wil te doen. Stel heel bewust je ogen, je oren, je mond, je lippen, je tong, je handen, je voeten ten dienste van God. Ja, zelfs je seksuele organen. Heb je er ooit aan gedacht om ook je seksuele organen aan de Heere God te geven? En om dat over te geven aan Hem. Op het moment dat je dat doet, zul je heel wat zorgvuldiger daarmee omgaan. Omdat je weet dat je niet van jezelf bent. En dat maakt alle verschil van de wereld. Stel geen enkel deel van je lichaam ter beschikking van de zonde. Stel jezelf ten dienste van God. Ziet u die eerste verse zeggen, dit heeft God in Christus gedaan, dit heeft God in Christus gedaan, en dit, en dit, en dit. En het is een hele lijst. Hij zegt, zou jij nu, in antwoord op die nieuwe positie in Christus, de zonde niet langer willen dienen, maar zou jij nu de totaalsom van je leven, de optelsom van je leven, restloos willen overgeven aan de Heere, om Hem te dienen, als een doulos, als een slaaf. Stel jezelf ten dienste van God. Dat is iets wat alleen jij kunt doen. Niemand anders kan dat voor jou doen, dat moet jij doen. Wanneer je geheel en al aan God geeft, dan komt er een moment dat je niet langer wil zondigen. En dat de zonde verdriet brengt in je leven. En dat je de kracht van de Heere God gaat claimen. Gaat bidden en smeken om de zonde te weerstaan. En daarom dat vers 14 jubelt. Want de zonde zal over u niet regeren of heersen. U bent namelijk, u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Daarmee hebben we de samenvatting van de 13 voorgaande versen. In plaats van dat de genade een vrijbrief is om te zondigen, zo begon het toch, mogen we bij de zonde blijven opdat de genade toenemen. In plaats van dat de genade een vrijbrief is om te zondigen, is de genade de motivatie. De motor in je leven om nee te zeggen tegen de zonde. Wanneer je aan die genade bent ontdekt door de Heilige Geest en het woord van de levende God. Niet de wet, de genade motiveert en stelt de gelovigen in staat om in gehoorzaamheid aan Gods woord en tot eer van God te leven. De ontdekkende waarheid van onze identificatie met de dood, begrafenis en opstanding van Christus is genoeg. Meer dan genoeg, zegt Paulus, om te motiveren tot een heilig leven. Wanneer je daar aan bent ontdekt, dat je van absolute verloren zonde houdt. Een nieuwe schepping bent geworden in Christus. Oud is voorbij gegaan, nieuwe is gekomen. En dat je volgens de hemelsrecht een gestorven mens bent. Koning zonde heeft geen aanspraak meer op je leven. Voor God is dat je status. Is dat, wanneer je daaraan ontdekt bent, zo'n rijkdom, zo'n geweldige waarheid. Dat je zegt, hoe Heere kan ik leven tot uw eer. En dan ga je de zonde haten. En ga je alles wat God haat, haten. En alles wat Hij lief heeft, ga je lief hebben. Nee, we hoeven niemand met de wet om de oren te slaan. En ook bangmakerij is niet de motivatie om tot eer van God te leven. maar de genadevolle voorziening van onze vereenzelviging met Christus. Je moet weten wat je in de Heer Jezus hebt ontvangen. Je moet weten wie je positioneel bent. En je moet weten wat Christus voor je heeft gedaan. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Ons oude leven is volgens het hemelsrecht afgesloten. Nieuw hoofdstuk in je leven. Leef nu overeenkomstig je nieuwe positie. Als een kind van de ene ware levende God. Nou, wellicht dat er vanmiddag iemand in ons midden is die de bladzijde van zijn oude leven nog niet heeft omgeslagen. Je leeft nog steeds overeenkomstig je natuurlijke staat. Je leeft naar de bevelen van koning zonde. Je bent een verloren zondaar. Je leeft net als de meerderheid van de mensen. Als iemand die door goede werken zich een weg baant naar de hemel. Maar je leeft in voortdurende onzekerheid. Natuurlijk. Want je weet nooit of je voldoende goede werken hebt gedaan. Daarbij ben je zelf niet in staat om iets aan je verloren staat te doen. De Bijbel leert dat het onmogelijk is om door goede werken gerechtvaardigd te worden voor de Heere God. De Bijbel zegt uit genade. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dan zegt de schrift dat niet uit u. Het is de gave van God. En niet uit werken. Opdat niemand zou roemen. Het is alleen door de Heere Jezus Christus. Dat een zondig mens verzoend kan worden met zijn schepper. En vergeving en rechtvaardiging en het eeuwige leven kan ontvangen. Het is de Heere Jezus Christus die in onze plaats en voor onze zonde gestorven is. Aan het kruis op Golgotha en ten derde dag is opgestaan uit de dood. Stel uw vertrouwen op hem en u zult zalig worden. Dat was de gevangenenbewaarder. Wat moet ik doen om zalig te worden, om behouden te worden? Stel uw vertrouwen op de Heere Jezus en u zult zalig worden. Dan mag je dat weten. Kom dan tot de Heere. Sla het oude deel van je levensboek dicht. En begin een nieuw deel, een nieuw leven. Ik stel voor dat we samen in stilte ons hoofd buigen, het aangezicht van de Heere zoeken en voor onszelf antwoorden op datgene wat we deze middag gehoord hebben.